Ik wil het vandaag met je hebben over de stabiele factor. En het is een beetje een verlengstuk. 2 weken geleden heb ik gesproken. En ik denk dat ik deze preken samen ga voegen in opnieuw een serie. En 2 weken geleden had ik het ook over van compleet in hem. En eigenlijk is dat misschien wel de hoofdtitel van al die preken. De preek van Piet ook van vorige week. Van binnenuit, Jezus van binnenuit, door jou heen. Wij zijn compleet in hem en vanuit hem. En de vorige keer heb ik het gehad over dat door God de Vader, door God de Zoon en door God de Heilige Geest volledig ruimte te geven in je leven, wordt, zoals ik dat toen noemde, het driedimensionale plaatje van het leven, zoals God het bedoeld heeft, compleet. En elk lid van de drie eenheid geeft een specifieke dimensie, voegt die toe aan jouw geestelijk leven, zodat je daarvan uit compleet in de ruimte staat die hij voor je heeft. De drie ene God heeft zichzelf aan jou, aan ons gegeven, zodat jij compleet mag zijn. En als je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in jouw leven hun werk laat doen, dan zul je ontdekken dat het automatisch gevolg is dat je vrucht gaat dragen. Dat je gaat leven zoals God wil dat je leeft. Dat je aanstekelijk gaat worden. Dat je aanstekelijk gaat worden voor anderen. Dan krijg je soms wel eens de vraag van, ja, maar hoe maken we dit concreet en hoe brengen we dit dan over aan de wereld om ons heen? Nou, deze preken gaan juist daarover. Een 1,5 week geleden heeft mijn vrouw iemand tot Jezus mogen leiden, met wie ze een aantal gesprekken heeft gehad, waarbij ze vanaf het begin zei, deze gesprekken heb ik, ik ben christen, ik heb christelijke waarden. Maar als je niet wil dat we het over Jezus gaan hebben, dan hebben we het gewoon niet over Jezus. En dat is allemaal goed. En ze heeft een aantal gesprekken met die vrouw gehad, gewoon over de moeilijkheden van het leven. Maar om een lang verhaal kort te maken, na een paar gesprekken vroeg ze maar, die Jezus, zou je toch ook een keer voor me kunnen bidden? Tuurlijk wil ik voor je bidden. Dus Petra bad voor die mevrouw. En weer een keer later zei ze, mag ik Jezus ook leren kennen? En Petra zegt, ja hoor, we kunnen zo samen naar Jezus gaan en kun je leven aan Jezus geven. En ik vind dat een fantastisch voorbeeld van dat wij niet een verhaal hoeven over te brengen, waarbij wij bezig zijn om mensen te overtuigen van hetzelfde verhaal, van dezelfde mening, van dezelfde waarheden. Maar als de waarheid in ons woont, als Jezus in ons woont, als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in jouw leven hun werk kunnen doen, dan gebeurt er iets met jouw leven, waardoor als het ware Jezus Christus, zoals hij 2000 jaar geleden rondging en met ontferming bewogen was over iedereen die zag, door jou heen manifesteert Jezus zich op dezelfde manier. En dan gaan de mensen aan jou vragen, wat is dat wat jij hebt? Mag ik dat ook hebben? En dan hoef je ze niet te overtuigen van een verhaal, maar dan worden mensen overtuigd van degene die in jou leeft. Snap je? En daarom zijn deze preken zijn niet zomaar eventjes weer een leuk onderwerp. En die zijn ook helemaal niet gericht op de binnenkant van de kerk, zodat wij aan de binnenkant weer meer leren over Jezus. Maar ik vind het belangrijke toerusting, want als wij allemaal vol zijn van hem, dat automatisch gaat de wereld om ons heen zich afvragen, wat is er anders aan jou? En dit is waarom ik ook graag bid voor de kerk. Want volgens sommige statistische cijfers, die ik laatst ook opnieuw nog weer zag, schijnt het zo te zijn met betrekking tot echtscheiding. Met betrekking tot van alles en nog wat die in de wereld gewoon plaatsvinden. Dat er statistisch gezien niet heel veel verschil is tussen christenen en niet-christenen. En dan denk ik, hoe kan dat? Waar heeft dat mee te maken? Wat onderscheidt ons? En daarvanuit heb ik passie. Niet om in eerste instantie voorganger te zijn van een kerk, echt niet. Mijn passie is om zoveel mogelijk mensen vol van Jezus te laten zijn. Want ik weet dat als jij vol bent van Jezus en van de Vader en van de Zoon, en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest krijgen alle ruimte in jouw leven, dan zal de wereld om ons heen zien dat wij totaal anders zijn. En in die context, vanuit dat hart, is ook deze preek, ga ik verder op, dat jij en ik, wij, compleet zijn in hem. En vandaag wil ik wat meer inzoomen over Jezus. Over hoe Jezus jou compleet maakt. Volgende week, zoals Trace het net al zei, gaan we specifiek inzoomen op het Pesach en alles daaromheen. En wat Jezus voor ons gedaan heeft. En in 1 preek kan ik niet voldoende alles zeggen over wat Jezus voor jou wil betekenen. Dus misschien hou ik het ook niet bij 1 preek. Maar vandaag wil ik inzoomen hoe onder andere via de Hebreeënbrief God prachtig aan ons toont hoe die Jezus heeft gegeven om jou compleet te maken. En als je hem daarin omarmt, jouw geestelijk leven compleet te maken, waardoor de wereld om jou heen gaat zien dat Jezus via jou zich manifesteert aan anderen. En ik weet niet, voor de mensen die hier al wat langer naar de kerk gaan, misschien kun je het nog herinneren, natuurlijk weten jullie nog precies waar ik over gehad heb op 30 november 2011. Maar op 30 november 2011 heb ik hier een ander type preek gedaan. Toen heb ik namelijk voor mezelf de hele Hebreeënbrief heb ik herschreven in eigen taal. En dat heb ik toen in de tijd van een preek heb ik dat hier toen voorgelezen. Sommige mensen vinden de Hebreeënbrief namelijk een hele ingewikkelde brief. Ik vind hem een fantastische brief. En natuurlijk zitten er ingewikkelde dingen in. Zitten er ook dingen in die je niet altijd begrijpt. Maar als je eerst even richt op de hele vis en niet op alle graadjes van de vis, dan ontdek je dat er heel veel lekker voedsel in de brief van Hebreeën zit. En zo heb ik de hele brief van Hebreeën heb ik een aantal keren in zijn geheel gelezen. Want juist als je dat helemaal leest, krijg je een heel bijzonder plaatje van wat er dan in gebeurt. En uiteindelijk heb ik toen de Hebreeënbrief samengevat in één zin. En die zin wil ik vanmorgen even opnieuw aan jullie voorlezen. De hele Hebreeënbrief gaat over het volgende. God heeft tot ons gesproken door zijn Zoon. Hij heeft ons, jou en mij, voor eens en altijd verlost van zonde. Daar gaat Pasen over volgende week. God heeft gesproken door zijn Zoon. En hij heeft jou en mij voor eens en altijd van zonde. En dit moedigt ons aan om dicht bij hem te leven. Om te leven uit geloof. Om zonde uit ons leven te halen. Te houden. En om goddelijk met elkaar om te gaan. Dat is ten diepste de hele brief van Hebreeën. En als we dat allemaal met elkaar zouden pakken, dan snappen we het gemeenteleven. En elke brief, elk woord in de Bijbel is fantastisch. Ik leg zeg hem nog één keer. God heeft tot ons gesproken door zijn Zoon. Hij heeft ons voor eens en altijd verlost van de zonde. En dit moedigt ons aan om dicht bij hem te leven uit geloof, zonde uit ons leven te houden en om goddelijk met elkaar om te gaan. En als ik dan die brief pak en ik kijk naar de globale verdeling van die brief, dan zie ik drie gedeelten. En onder die drie gedeelten er zitten letterlijk een aantal hoofdstukken die dat uitleggen. Maar het begint bij Gods initiatief en die teksten die ik net al noem van God heeft door ons, tot ons gesproken door zijn Zoon. En het begint bij Gods initiatief, welk initiatief heeft God genomen. En dan worden er een aantal hoofdstukken gebruikt die uitleggen hoe het werkt, hoe dat nou werkt wat God gedaan heeft. Wordt prachtig beschreven wat het offer van Jezus voor ons inhoudt en wat het betekend heeft. En dan in de laatste paar hoofdstukken staat de uitwerking. Dus welke vrucht dat zou moeten hebben in ons leven. Welke reactie wij mogen geven op Gods initiatief en helemaal hoe het werkt. Hoe zo'n invloed heeft het dan op ons leven. En als ik dan op dat laatste stukje inzoom, wat ik dan in die laatste hoofdstukken zie, dan zie ik dat Hebreeënbrief ons daar leert dat we dicht bij hem mogen leven, dat we ook mogen leven uit geloof, dat we zonde uit ons leven mogen houden en dat we goddelijk met elkaar om mogen gaan, wat net in die zin ook al gezegd werd. En omdat we het de laatste tijd over samen hebben en over met elkaar optrekken enzovoort, vind ik het heel mooi om even in te zoomen op dat allerlaatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief, waarin dan een aantal zaken benoemd worden met betrekking tot hoe we als kerk vanuit Gods initiatief en wat, hoe het werkt, heeft alles te maken met het evangelie van genade. Dus God heeft initiatief genomen om ons zijn Zoon te geven. En daarvanuit geeft hij ons genade, dat we vanuit genade mogen leven. En dan heeft dat een uitwerking in onze omgang met elkaar. En dan zijn we beland in Hebreeën hoofdstuk 13. En daar wil ik een aantal versen met u uit lezen. Hoofdstuk 13 vanaf vers 1 tot en met 9 en daarna vanaf vers 15 tot en met 20. Houd de onderlinge liefde in stand. Houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden, alsof mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden. Houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, niet geld is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Vers 7. Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade. En niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. En dat ging over allerlei ingewikkelde leerstellingen die genade eigenlijk onnodig ingewikkeld maakten, waardoor ze niet meer begrepen waar het nou werkelijk om ging. Dan springen we naar vers 15. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. Hou de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen. Maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is. Door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. In dit hoofdstuk zie ik een aantal dingen. Ik zie het belang van onderlinge liefde, van liefdadigheid, van gastvrijheid, van solidariteit. Het belang van dat je je huwelijk zuiver houdt, of je echtelijk bed zuiver houdt en je huwelijk in ere houdt. Het belang van dat we ons niet laten beheersen door geldzucht. Ik zie het belang van dat we dankbaar zijn en dat we Hem aanbidden in alles. Ik zie het belang van dat we goed omgaan met onze leiders. En het belang van dat we mogen leven vanuit genade. Prachtige woorden, maar ook best wel lastig soms. In al deze dingen, deze 6 gebieden die ik even snel noem. Als ik kijk naar hoe de wereld en ook hoe de kerk, hoe wij daar soms mee omgaan. Dan kan het niet anders dan zeggen, dat is best onstabiel. En soms lukt het een ons heel goed, maar dan het andere weer niet. Maar op dit gebied zijn we niet altijd zo sterk als we denk ik wel zouden moeten zijn, zoals Gods woord hier beschrijft. En hoe zit dat nou? En hoe kan dat toch stabiel worden? Nou weet je wat ik heel bijzonder vind in dit hoofdstuk, en ik weet niet of het jou is opgevallen. Maar middenin, dat Paulus het heeft over dat we goed met elkaar moeten omgaan. Dat we het huwelijk zuiver moeten houden. Dat we al die dingen die ik net genoemd heb. Staan er 2 teksten, Hebreeën 13 vanaf vers 20. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid. U toerusten, God de Vader wil ons toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Dus al die dingen die we net hebben gezegd, over je huwelijk, over omgaan met geldzucht, over omgaan met anderen, over al die zaken die ik net genoemd heb. God wil ons daarin toerusten, zodat wij in staat zijn om zijn wil te doen. En dan staat er, mogen Hij datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is. We hebben net gelezen wat Hem welgevallig is. En hoe gaat Hij dat tot stand brengen in ons? Door Jezus Christus. Aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus de Hemelse Vader, die wil ons als mensen, wij allemaal zijn instabiel. Allemaal, iedereen hier. We allemaal hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En op die 6 punten die ik net noemde, falen wij allemaal. En soms valt de een hierin, een ander faalt daarin, een andere faalt daarin. Maar het lukt ons niet uit onszelf. Maar daarom zegt God ook hier in dit hoofdstuk, weeft hij er doorheen. Je hoeft het ook niet uit jezelf te doen, maar ik geef iets. Ik wil je toerusten. God de Vader, die rust ons toe, waarmee? Met zijn Zoon Jezus Christus. En wat zegt hij daarover over zijn Zoon? Tussen al deze dingen heen staat in één keer in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jij en ik zijn soms zwabberend. Wij zijn soms afhankelijk van onze emoties. En als we ons goed voelen, dan lukt het ons ook goed om al die dingen te doen die ik net voorgelezen heb. Maar voelen we ons niet goed, dan lukt het ons niet. Maar wij hebben van de Vader een stabiele factor gekregen. Jij hebt een stabiele factor in je leven gekregen. Die jou helpt voor je huwelijk. Die je helpt met betrekking tot het zorgen maken. Die je helpt met betrekking tot al die dingen. En dat is Jezus. En Jezus blijft namelijk dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wie Jezus was, is Hij vandaag. En daar wil ik op inzoomen. Jezus is een stabiele factor in onze omgang met elkaar. Om in staat te zijn onderlinge liefde te hebben. Om liefdadig en gastvrij te zijn. Om solidair te zijn. Om in staat te zijn het huwelijk in ere te houden. Om in staat te zijn het echtelijk bed zuiver te houden. Om in staat te zijn je niet te laten beheersen door geldzucht. Om in staat te zijn om dankbaar te zijn. Om in staat te zijn om goed met je leiders om te gaan. Om in staat te zijn niet verstrikt te worden in allerlei leerstellingen. Die afleiden van genade. Om in staat te zijn al die dingen te doen, geeft God de Vader een stabiele factor. Jezus. En ik wil 3 dingen noemen. En misschien gaan we in de preken die komen wel een paar dingen noemen. Ik wil een paar dingen bespreken van wie Jezus is. En ik werd daardoor geïnspireerd. Ik weet niet of jullie er laatst geweest zijn. We hebben een hele heerlijke avond gehad hier op zondagavond. En vlak daarvoor sprak God die tekst op mijn hart van Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. Van dat Jezus gisteren en heden dezelfde is. Dus toen hebben we in de avonddienst heb ik gevraagd. Kunnen een aantal mensen vertellen wie Jezus was? En vanuit dat mensen vertelden wie Jezus was, hebben we gewoon gebeden voor de mensen. De anderen zeg maar. Zodat die andere mensen van Jezus konden ontvangen wie Jezus ook nu is. En sommigen waren geïnspireerd doordat hij de geneesheer was. En anderen waren geïnspireerd doordat hij zo nederig was, enzovoort. En dat werd even genoemd en daaruit gingen we ervoor bidden. Het was echt heel mooi en ook heel intiem. Maar daar werd ik geïnspireerd door van, hey, het is goed om af en toe te bespreken met elkaar wie Jezus nou was. Zodat daarvan uit we gaan omarmen ook wie die is. Soms, zelfs met betrekking tot genezing, heb ik soms zulke ingewikkelde theologieën en theorieën gezien. Van, is Jezus dan nog wel genezen, geneest hij dan nog wel, of was het alleen voor toen, en bla bla bla. Nou, alleen deze tekst al, Hebreeën 13 vers 8, is voor mij genoeg om te kunnen onderbouwen wie Jezus is, of wie Jezus was, is wie die is, en dat zal hij ook zijn. En hij was iemand die genas. Hij was zelfs iemand die mensen uit de doden deed opstaan. En diezelfde Jezus is niet veranderd. Maar ik wil een paar dingen noemen die jou vanmorgen kunnen helpen. En ik wil je vragen om ook opnieuw met die stem te luisteren van, Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Maar deze inspireerde mij gelijk toen ik hier aan dacht. En dat is Markus 6 vers 3. Daar wordt over Jezus dit gezegd. Hij is toch die timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En wonen zijn zusters hier niet bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Wel heel jammer dat ze aanstoot aan hem namen. Want omdat ze aanstoot namen aan hem, kon hij voor hun niet de timmerman zijn die hij wel was. En dat woordje timmerman, dat is in het Grieks is tekton. En dat wordt vertaald meestal ook met timmerman. Maar je kunt het ook vertalen met een vakman of een bouwer. Iemand die in staat is om te bouwen. En als je nadenkt over Jezus, ik bedoel tot zijn 30ste heeft hij met zijn vader, ja, of met zijn aardse vader, in het bedrijf gezeten. Jezus wist wat het was om zelfstandig ondernemer te zijn. Jezus wist wat het was om te bouwen. En een van de dingen, en hij was een bouwer en hij is een bouwer. En een van de dingen die ik zelf geleerd heb met betrekking tot bouwen, ik hou er ook van om te bouwen, daar geniet ik enorm van. Ik heb in ons huis gewoon enorm veel verbouwd. En hoe ik in elkaar zit, ik vergeet nooit meer hoe dat ging. Toen Petra en ik voor het eerst in dat huisje waren die we uiteindelijk gekocht hebben. Zodra ik zag het en ik zag het eindresultaat gelijk. En Petra die zag dat niet gelijk, die zag de onopgemaakte bedden enzovoort enzovoort. Maar hoe mijn hoofd begon te werken, is ik dacht van als we eerst dit doen en dan dat 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 doen, dan uiteindelijk is dat het resultaat. En een bouwer die denkt zo. Een bouwer die is in staat om te plannen. Een bouwer weet precies van je moet niet al de lampen op gaan hangen als het plafond er nog niet in zit. En je moet niet al de meubels erin gaan zetten als de vloer nog niet gestort is. En je moet niet al schilderijen aan de muren gaan hangen als de wand nog niet gestucadoord is. Of gestuukt is of weet ik veel welk werkwoord daarbij hoort. Een bouwer, een tekton, die weet, is dit en dan dat. Zelfs al zou je het alleen op de timmerman houden. Van om uiteindelijk een eindresultaat te krijgen uit een stuk hout. Zodat dat uiteindelijk een soort, ja stoelen hadden ze misschien toen nog niet. Dus een soort liggenbank voor waar je het avondmaal aan houdt. Weet ik veel wat ze toen aan meubels bouwden. Moet je nadenken wat eerst en dan dit en dan dat en dat en zo. Let op deze morgen. God wil dat zijn licht door jou heen schijnt. En Jezus was de timmerman en hij is de timmerman voor jouw leven. Hij weet precies wat hij doet. in jouw leven. Hij weet precies wat nodig is, in welke volgorde. Hij is een perfecte planner. En als je hem de ruimte geeft in jouw leven, dan weet hij precies hoe hij in jouw leven moet bouwen. Om jou daar te krijgen waar hij jou hebben wil. Jezus is de bouwer. En hij wil jouw leven bouwen. En de vraag is niet of hij een bouwer is. Maar de vraag is, sta je toe dat hij je leven bouwt? Mag Jezus ook zelfs vanmorgen jou naar hem toe trekken? En zeggen, kom bij mij, misschien ben jij al, en ik kan me er wat bij voorstellen hoe dat dan werkt. Toen ik nog bezig was met allerlei dingen in ons huis, en Petra die woonde in een ander huis, toen was zij al bezig letterlijk met de plaatjes van hoe ze wilde dat het eruit kwam te zien. En ik kon ook zien van ja, zo gaat het er ook uitzien. En soms dacht ze, oh, ik wou dat ik al zover was dat ik dat kon doen. Maar dat kon toen nog niet. Uiteindelijk lukte het wel. En soms kunnen wij naar Jezus gaan en een beeld in ons hoofd hebben van, Heer, maar ik wil dat en ik wil zus en ik wil daar uitkomen. En Jezus zegt, ja, maar daar wil ik ook met je uitkomen, lieve schat. Alleen, we zijn nu hier. En sta mij toe om te bouwen in je leven, om je mee te nemen in een proces. Er wordt nooit iets gebouwd zonder een proces. Nooit. Alles wat gebouwd wordt, begint bij een plaatje. Maar om dat plaatje te realiseren, is een proces nodig. En God de Vader heeft een plaatje voor je leven, die had hij al voor jouw leven, voordat jij überhaupt geboren was. En hij wil je helpen om het plaatje te realiseren. Jezus is de bouwer. En wie die was, is wie die is. En hij wil met je wandelen, om je daar te brengen. Jezus is niet alleen een bouwer, maar Jezus is ook een hersteller. Een paar teksten. Lucas 4 vers 18. De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Zie hoe de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voortdurend samenwerken. Met welk doel? Om jou te bouwen. Om jou te brengen waar hij je hebben wil. Om mijn armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En toen deed hij het boek dicht. Want Jezus bleef bij genade. Terwijl in de originele tekst in het Oude Testament daar ook nog een stukje oordeel komt. Maar Jezus bracht genade. En Jezus brengt herstel. Jezus is niet alleen een bouwer, maar Jezus is een hersteller. Als de muren kapot zijn in je leven, dan weet hij precies hoe die het moet herstellen. Wij wonen hier in Loppersum. En ik zit wel eens te denken van, ooit gaan we een keer een leuke conferentie hier doen. En die noemen we Shaken But Not Stirred. En dan heb ik van die leuke James Bond-achtige uitstralingen, weet ik veel wat, posters erbij. Maar we worden hier misschien wel een beetje geschud, maar we worden niet geroerd of beroerd of weet ik veel wat. maar hier in Loppersum zie ik voortdurend allerlei herstelbedrijven. En het zijn bouwbedrijven, maar het zijn ook herstelbedrijven. En die komen langs als er scheuren zijn, als de fundamenten zwak zijn of weet ik wat, dan wordt dat hersteld. Jezus is niet alleen een bouwer, hij is een hersteller. En hij is in staat om te herstellen wat verbroken is in jouw leven en in het leven van deze wereld om ons heen. Als wij willen dat de wereld om ons heen hersteld wordt, sta dan toe dat hij jou herstelt. Sta hem toe om te kijken naar de scheuren in je leven. Sta hem toe om te kijken naar de zwakke fundamenten in je leven. Sta hem toe om te herstellen. Ik vind het zo gaaf dat alhoewel we net in Hebreeën lazen over het huwelijk en over allerlei, en ook zelfs over overspel, wat dan niet de bedoeling is. En dan staat er zelfs als je niet uitkijkt en je leest dat alleen, staat er, want God oordeelt. Maar God heeft ons iemand gegeven om ervan vrij te komen, en dat is Jezus. En als we dan kijken wie Jezus was, Jezus zocht ook zelfs de onreine vrouwen op en hij herstelde hen. Er was een vrouw die ze wilde stenigen, omdat ze net overspel had gepleegd. Ze was op hete daad betrapt. En Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En hij zegt tegen haar, ga heen en zondig niet weer. Dus hij herstelt haar. Hij zegt niet, jij bent een bouwproject, wat ik heb geprobeerd, maar het lukt niet. God is niet alleen een bouwer. God is een hersteller. En in dat hij een hersteller is, is hij een genezer. Hij geneest in geest, ziel en lichaam. Ik geloof dat God ons in ons lichaam nog veel meer wil genezen dan we soms doorhebben. Maar ik geloof dat daarvan uit ook dat herstel in onze geest en onze ziel misschien wel van veel groter belang is dan alleen dat je lichaam functioneert zoals wij denken dat het zou moeten functioneren. God heeft, de vijand heeft soms onze focus omgedraaid. Wij beginnen bij ons lichaam, hoe we ons voelen. Dat heeft dan invloed op onze ziel en dat heeft dan uiteindelijk invloed op onze geest. Bij God is het net andersom. Hij wil dat onze geest vernieuwd wordt en dat daarvanuit onze ziel en daarvanuit naar ons lichaam toe. Ik vond zo'n gave uitspraak die Petra af en toe zei toen ze een Jaap van hier tot hier had. Doordat ze geopereerd was aan een buikscheurhersteloperatie, zoals dat maf heette. Maar ze zei al, ik ben niet ziek, ik ben aan het herstellen. En zo lag ze er ook bij, met een big smile. Maar zij was niet ziek, ze was aan het herstellen. Want van binnenuit wist ze, was haar ziel was in de vrede bij God. Zo had ze zich voorbereid enzovoort. God is een hersteller en die wil jou en mij en ons herstellen in geest, ziel en lichaam. Hij was het en hij is het, geloven we dat? Matthäus 4 vers 23. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. Genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Alle die ergens aan leden en die gekweld werden door de ziekte of door pijn. En ook de bezetenen en de maanzieken en de verlamden. Dus dat had alles te maken ook met hun geest. Werden bij hem gebracht en hij genas hen. Jezus is een bouwer en hij is een hersteller. Nog één tekst, 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft in zijn lichaam, en dit is waar we volgende week bij stilstaan, onze zonden het kruishout opgedragen. Opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En mijn persoonlijke interpretatie hiervan is, want soms dan doen mensen heel ingewikkeld van, op basis van deze tekst hebben wij recht op genezing. Wij hebben geen recht op genezing. Jezus is de genezer. Hij, wie hij was, is wie hij is en wie hij zal zijn. En omdat hij de genezer is, als hij bij jou is, dan is genezing jouw deel. Maar gebruik nooit teksten als iets van, door deze tekst heb ik nu recht. En nu proclameer ik dit en dit en dit en dit. Het is wel waar dat door zijn striemen jij genezen bent. En ik geloof dat deze tekst in de eerste plaats, als we kijken naar de teksten eromheen, heeft te maken met dat hij jou en mij ten diepste heeft genezen van de zonde. En de gevolgen van zonde. Zijn striemen hebben ons genezing van zonde gegeven. Maar daarin natuurlijk is ook genezing jouw deel. En genezing is jouw deel omdat Jezus de genezer is. Je mag hem ook anders interpreteren en dat is ook helemaal geen probleem. Want of je nou linksom uitrecht of rechtsom uitrecht, Jezus wil genezen. Daar gaat het om. En wat ik voor vandaag even wil onderstrepen, is ten diepste wilde jou ook genezen van de gevolgen van zonde in je leven. Van zonde in je leven. Daarvoor is hij aan het kruis gegaan. En ik zag in Hebreeën hoofdstuk 13 hoe de Vader zijn Zoon Jezus heeft gegeven om datgene klaar te krijgen wat wij instabiele mensen nooit klaar krijgen. Ik doe nog even één keer weer het belang van onderlinge liefde. Liefdadigheid, gastvrijheid, solidariteit, je huwelijk, een zuiver echtelijk bed, geen geldzucht, dankbaarheid in alles, goed omgaan met je leiders, leven vanuit genade, daar hebben we Jezus voor nodig. En als jij op één of op meerdere van deze gebieden vanmorgen nodig hebt, dat God de Vader jou met zijn Zoon bedient, wat hij doet door zijn Heilige Geest. Dan wil ik je vragen om je daarvoor open te stellen. Misschien heb je hem als bouwer nodig. Misschien heb je hem als hersteller nodig. Ik weet niet op welke gebieden. Maar ik weet wel dat Jezus het wel weet. Weet je hoe het werkt in het Koninkrijk van God? Ik sta hier op het podium. In mijn ogen, ik zie een groep mensen. Als Jezus hier zou staan, en Jezus is hier, die ziet niet alleen een groep mensen, maar die ziet in die groep elk individu, jullie allemaal. Allemaal, iedereen die hier zit, ziet Jezus. Allemaal. En hij weet precies wat jij nodig hebt. Hij weet het precies. En dat is mazzel voor mij. Ik hoef het niet allemaal te weten. Hij weet het. Hij weet wat jij nu nodig hebt. Op welk gebied van je leven. Maar ik wil je uitnodigen om je te laten bedienen door Jezus. En het is heel gemakkelijk om naar een preek als dit te luisteren voor iemand anders. Oh, dit is goed voor hem of haar. Dit is goed voor mijn buurvrouw of mijn buurman. Oh, dit is goed dat hij of zij dit hoort. En toch wil ik je vragen om in een ogenblik je handen uit te strekken samen met mij. En dan gewoon aan de Heilige Geest te vragen. Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? En dan gaat Gods Geest tot je spreken. En dan ga ik vanaf hier gewoon een gebed bidden, zodat Jezus je kan bedienen. En dan laat ik je reageren zoals het past bij jou. Heilige Geest, ik wil u welkom heten en u eren. Uw aanwezigheid respecteren. Want woorden van mij schieten echt zo tekort. Maar u bent gegeven als de belofte van de Vader. Om uw lichaam, uw kerk te bedienen. Geest van God, ik wil u welkom heten op dit moment om dat te doen wat alleen u kan doen. Heer, hier is een zaal vol met mensen die allemaal het idee van de Vader zijn. Allemaal bedacht door Hem. Een plan voor elk leven. En de Vader heeft de Zoon Jezus gegeven om te bouwen of te herstellen in ons. Datgene wat gebouwd en of hersteld moet worden. En Heilige Geest, wij staan hier met open armen. En we zeggen met elkaar, Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Zeg het maar met de stem van je hart of met de stem van je mond. Heilige Geest, wat zegt u tot mij? En Geest van God, ik wil u vragen om uw lichaam te bedienen op dit moment. Zoals alleen u dat kunt. Bedien uw lichaam met Jezus. De bouwer. De geneesheer. Heer, en ik wil u vragen in de naam van Jezus. Daar waar bouwen nodig is, wilt u dat nu doen? Wilt u dat geven? En daar waar herstel nodig is, wilt u dat geven? Bedien uw lichaam, Heer. Als er hier mensen zijn die nog nooit echt hun leven aan u hebben gegeven, Jezus, dan bid ik dat dit een moment mag zijn. Om te zeggen, ja Jezus, ik wil u toestaan als de bouwer van mijn leven. Als er die mensen zijn die misschien al jaren naar de kerk gaan en al jaren met u wandelen. En zelfs hun hart al een keer aan u hebben gegeven. Maar Heer, ze hebben het bouwen overgenomen. En u mag meewerken, maar u mag niet werken. U mag meehelpen, maar u mag niet bepalen. Heer, dan wil ik u vragen. Heer, wilt u hen, wilt u ons helpen om u opnieuw de bouwer van ons leven te laten zijn? Zodat we in staat zullen zijn om onderlinge liefde te hebben, om geen geldzucht te hebben, om goed om te gaan met onze leiders. Om goed om te gaan met onze medemens, om solidair te zijn. Zelfcontrole te hebben, zelfbeheersing te hebben. Kunnen we niet uit onszelf. Bedien ons met die stabiele factor, Heer, in de naam van Jezus.